Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in de 12e, 13e eeuw. Want zover zijn we al gekomen in onze lange bedevaartstocht met Maria door tijd en ruimte. En we gaan vandaag op bezoek in de streek van Languedoc-Roussillon in het zuiden van Frankrijk. In Mas-Sainte-Puelle tussen Toulouse en Carcassonne stond omstreeks 1181 de wieg van een zekere Petrus Nolasco. Vader Bernard Nolasco initieerde zijn zoon Peter in de wereld van de handel. Vooral in deze streek heerste ook de ketterij van de Albigenzen, maar ook met ernstige sociale gevolgen. In een vorige uitzending hebben we dit probleem reeds aangekaart. Peter verfoeide deze ketterij, maar was dan verplicht de streek te verlaten. Als adolescent verloor hij reeds zijn ouders en hij verkocht het ganse patrimonium en trok zich terug in de Spaanse stad Barcelona. Maar er heerste in die tijd een ander zwaar probleem. Sinds 711 was bijna gans Spanje bezet onder islamitische heerschappij, met uitzondering van dat uiterste noorden. Dan volgde gedurende 800 jaar de Reconquista, de herverovering door de christelijke koninkrijken. En het is pas in 1492 bij de val van Granada dat Spanje en Portugal werden bevrijd. Maar ondertussen was er de bezetting, werd er wel handel gedreven en konden de moslims als de christelijke handelaars vrij bewegen. Maar deze handelaars speelden ook een rol in de uitwisseling van gevangenen uit beide religies. Het is in die periode dat Peter Nolasco geconfronteerd werd met de harde realiteit van gevangenschap, maar ook slavernij waarin deze gevangenen zich bevonden. Diep getroffen besloot hij zijn leven te wijden aan de bevrijding van christelijke gevangenen in de islamitische landen door ze vrij te kopen. Rond de jaren 1203 brengt hij een aantal jonge mannen samen die bereid zijn zich in te zetten voor, zoals hij het noemt, dit werk van barmhartigheid. Dit naar het voorbeeld van Christus die de wereld verloste door zijn bloed aan het kruis. Zij beschouwden de vrijheid als een onlosmakelijke waarde van het leven en het christelijk leven als een engagement in dienst van deze vrijheid waarop elke naaste recht heeft. De inkomsten van de verkoop van het familiaal patrimonium dienden om de losprijzen te kunnen betalen. Gedurende enkele jaren verrichtte deze kleine groep deze mooie taak. Maar het aantal gevangenen bleef maar stijgen en er moest voortdurend gebedeld worden om geld. Dus was de grote vraag: hoe kan dit nu verder? En deze keer laat ik jullie niet wachten op een ontmoeting met ons lieve vrouw. De overlevering verhaalt het volgende. Tijdens de nacht van 1 op 2 augustus 1218, terwijl Peter een analyse maakt van de situatie in het licht van het geloof, heeft hij plots een visioen van Maria die hem aanspoort tot het oprichten van een associatie, een religieuze congregatie, maar onder een bijzondere vorm. De oprichting van deze orde, onder de bescherming van ons lieve vrouw, voor de bevrijding van de gevangenen, werd plechtig opgericht op 10 augustus 1218, aan de voeten van het hoofdaltaar van de Heilige Kruiskathedraal van Barcelona, tijdens een heilige mis, opgedragen door de bisschop van Barcelona, in aanwezigheid van de koning. De orde bekwam de naam de Orde van Ons Lieve Vrouw van Weldadigheid of Barmhartigheid, Ordo Beate Maria de Mercede Redemptionis Captivorum, of kortweg de Mercedariërs genoemd. Naast de drie beloftes van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede, kwam er een vierde belofte bij. Indien nodig zich bereid te vinden zelf gijzelaar te zijn tot de overhandiging van het losgeld. Want ze gingen inderdaad op de meest gevaarlijke plaatsen om te onderhandelen. Zoals in de eerste constituties van 1227 vermeld staat, ze moeten zich steeds vreugdevol ten dienste stellen bereid hun leven te geven in navolging van Christus, die zich overgaf uit liefde voor zijn vervolgers. Bij aanvang had deze orde dus enkel de goedkeuring van de plaatselijke bisschop van Barcelona, die hen de regel van de heilige Augustinus had opgelegd. Maar ze ondervonden ook veel steun van koning Jacobus I van Aragon. Peter had als biechtvader Raimondus van Peñafort. Deze laatste was een Spaanse dominicaan, geboortig van Barcelona, onder andere samensteller van het kerkelijk wetboek onder paus Gregorius IX. Maar deze dominicaan was tevens gekend als adviseur van koning Jacobus I van Aragon. Tussen haakjes, Raimondus van Peñafort werd later heilig verklaard en is patroon van de juristen. De overlevering verhaalt ook dat zowel deze dominicaan Raimondus als deze Spaanse koning ook een dergelijke revelatie hadden ervaren van Maria. Er wordt tevens vermeld hoe Peter ook verschijningen mocht hebben van zijn engelbewaarder en zelfs meerdere van Maria. De echte officiële erkenning van deze nieuwe orde kwam er op 17 januari 1235 in Perugia door deze paus Gregorius IX. Het werd later nog vervolledigd door paus Innocentius IV, een goede 10 jaar later. Deze pauselijke documenten getuigen over de grote waardering die deze orde ontving, geboren uit een diepe behoefte uit die tijd. Nog tijdens het leven van stichter Peter Nolasco telde de orde een 100-tal broeders, verspreid over 18 kloosters, voornamelijk gelegen in het koninkrijk van Aragon en het zuiden van Frankrijk. De broeders slaagden in 27 jaar om 3.920 gevangenen vrij te kopen. Men vermeldt ook één martelaar, de heilige Serapion. Het is geweten dat deze vierde belofte om bereid te zijn als gijzelaar te dienen tot de overhandiging van het losgeld veelal gepaard ging met folteringen, mishandelingen. We gaan even luisteren naar een Arabische versie van het Salve Regina, gezongen door Majida El Roumi.
السلام علي
Beste vrienden, we zijn dus op bezoek bij Peter Nolasco, stichter van de Orde van Ons Lieve Vrouw van Weldadigheid of Barmhartigheid, of kortweg de Mercedarius genoemd. En dit na een aansporing van Maria zelf. Naast de drie beloftes van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, hielden ze er een vierde belofte op na. Bij de vrijkoping van gevangenen door de moslims moesten ze bereid zijn als gijzelaar te dienen in afwachting dat de losprijs betaald werd. Zo werd in de eerste 27 jaar 3920 gevangenen bevrijd. Peter Nolasco overleed te Barcelona op kerstnacht 1256. Zijn laatste woorden waren: de Heer zond verlossing voor zijn volk. Uit de psalm: ik zal u loven, Heer, uit geheel mijn hart. Hij werd begraven in de kapel van het moederklooster van de orde in dezelfde stad. In 1628 werd hij heilig verklaard. Naar aanleiding van deze heiligverklaring schilderde schilder Francisco de Zurbarán 22 schilderijen over zijn leven in het klooster van de orde in Sevilla, gebaseerd op de documenten verzameld voor het proces ter heiligverklaring. En dus ook over het visioen van Maria die hem aanspoorde tot de oprichting van deze orde. Hoe het met de orde verder verliep is nogal een complex verhaal die ons wat te ver zou brengen. Het begrip vrijkopen werd uiteraard na het verdwijnen van de moslims uit het Iberische schiereiland geïnterpreteerd als bevrijding, redding van de zondaars. Dus het werd zuiver missionering en caritatief werk. Maar het is een verhaal, zoals bij vele kloosterorders, van verzwakking en wederom opstaan. Te vermelden is wel hoe Christoffel Columbus een aantal leden meenam naar de Nieuwe Wereld en alzo werden er huizen opgericht in Mexico, Cuba, Brazilië, Peru, Chili en Ecuador, waar de orde actief deelnam aan de bekering van de Indianen. Vandaag de dag kent de orde een aantal graden, waaronder ridder van gratie, dame van gratie, dame van eer en devotie, ridder van devotie enzovoort. Het moederhuis is in Rome. De orde telde in 2005 514 priesters en 735 broeders, verspreid over 128 vestigingen. Een kardinaal vormt de verbinding met het Vaticaan. En er is ook nog een onderverdeling in een aantal raden. Passend bij het oorspronkelijke idee is tot vandaag hun bezoeken in de gevangenissen, maar ook in de ziekenhuizen, ook onder de slachtoffers van drugs en prostitutie. De meeste vestigingen bevinden zich in Zuid-Amerika en Spanje. Maar ik laat het daarbij over deze orde. Maar om te besluiten keer ik nog even terug naar de nacht van 1 naar 2 augustus 1218, waarin Maria verscheen aan de heilige Peter Nolasco. De maagd Maria vroeg hem: "Vind voor mij nog andere mannen, zoals jij, een leger van moedige, genereuze, onzelfzuchtige mannen en stuur ze naar de landen waar de kinderen van het geloof lijden." En Peter Nolasco reageerde daarop en zei: "Wie ben ik dat God mij eert met dit? En wie bent u die zo goed de geheimen van mijn hart kent?" En Maria gaf hem ten antwoord: "Ik ben Maria, de moeder van God, mijn zoon, de redder van de wereld, die gekomen is om gevangenen de vrijheid te schenken, wenst de oprichting van een orde." Zo, beste luisteraars, dit was een halte bij de heilige Pater Nolasco, in zijn leven meermaals gestuwd door Ons Lieve Vrouw onder de titel van Ons Lieve Vrouw van Barmhartigheid of Weldadigheid.
Mother of Mercy, O Queen of Heaven, in the fruit of your womb is our hope. Mother, from whom we seek consolation, yield the bounty of your love. This our petition unto the Father, this our petition unto your Son. Grant us forgiveness, just as we should forgive everyone. Mother, O comfort of afflicted. Be with us in the hour of our need, Mother who soothes us in our oppression. Show us Jesus whom we seek. This our petition unto the Father. This our petition unto your Son. Grant us forgiveness just as we should forgive everyone. Mother, you rescued a world that was fallen by accepting the will of the Lord. Mother of solace in our depression, help us make our peace with God. This our petition unto the Father. This our petition unto your Son. Grant us forgiveness just as we should forgive everyone.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En we blijven op het Iberische Schiereiland, maar deze keer in Portugal. Want op 15 augustus 1195 stond in Lissabon de wieg van Fernando Martins de Bulhoes. Hij kwam uit een rijke, adellijke familie, nog afstammend van Karel de Grote en Godfried van Bouillon, de eerste koning van Jeruzalem, waarvan een stam zich vestigde in Portugal. Fernando brengt zijn kinderjaren door bij zijn moeder, Doña Teresa, wier liefde zich uit in een diepe genegenheid voor haar gezin en tevens een liefdevolle devotie voor de Heilige Maagd. Tot zijn 15e volgt Fernando onderwijs aan de kapittelschool van Lissabon. In 1210 geeft de adolescent van 15 blijk van zijn verlangen kloosterling te worden en krijgt van zijn ouders toestemming in te treden bij de reguliere kanuniken van de heilige Augustinus, wier klooster Sint Vincentius aan de rand van Lyon ligt. Na zijn geloften te hebben afgelegd in 1212, vraagt hij te worden overgeplaatst naar het klooster Heilig Kruis in Coimbra, een 200 kilometer ten noorden van Lissabon. Het is een belangrijk studiecentrum en religieus centrum waar hij zich ten volle wijdt aan de studie van de Bijbel en de kerkvaders. Hij wordt daar ook priester gewijd. Een grote ommekeer in het leven van Fernando grijpt plaats in 1220. De resten van Franciscaanse martelaren uit Marokko werden overgebracht naar Portugal. Hun getuigenis maakte zeer diepe indruk op Fernando. Zo diep dat hij zich aansloot bij deze nieuwe orde van tijdsgenoot Franciscus van Assisi. Alzo vertrok Fernando met een medebroeder naar Marokko in de moslimwereld. En hij noemde zich, naar de vader van de woestijnmonniken, Antonius. Beste vrienden, u hebt het misschien al door. We hebben het hier over Antonius van Padua. Maar de missie in Marokko eindigt in een grote ontgoocheling. Pas aangekomen wordt Antonius ernstig ziek en in plaats van Christus te kunnen gaan verkondigen, moet hij te bed blijven met hoge koorts, vechtend tegen de malaria. Het werd het einde van zijn genereuze droom van apostolaat en vooral martelaarschap. Antonius had een sterk karakter en dus moet het hem heel veel gekost hebben zich te moeten schikken in de wil van God. Na een paar maanden wordt besloten terug te keren. Door de wind wijkt de boot af naar de kusten van Sicilië, waar hij in het klooster terechtkomt van de Franciscanen van Messina. En het is ergens in die periode, dat moet geplaatst worden, dat op een dag de Moeder Gods en het kindje Jezus hem verschenen in al hun pracht om hem een spirituele weg aan te wijzen. Onder aansporing van Maria vertrok Antonius op reis en wel richting Assisi, de centrale plaats van de Franciscaner orde. Op 30 mei 1221 neemt hij deel aan het grote generale kapitel in Assisi, waar ook Franciscus is, met reeds 5000 broeders. Na afloop van het kapitel ontfermt broeder Gracianus, de provinciaal van Romagna in het noorden van Italië, zich over broeder Antonius die zijn bestemming krijgt in de kluis van Monte Paolo in de Appenijnen om er priesterlijke taken te vervullen. Want de priesterbroeders waren zeldzaam in de begintijd van deze Franciscaanse orde. Antonius treft er een plek van stilte aan, waar God hem heen voert om tot zijn hart te spreken en hem vertrouwd te maken met de Franciscaanse geest. Antonius bidt veel in een grot, leeft van water en brood, wijdt zich zoals de andere broeders aan de nederigste taken. Alhoewel hij in Portugal gekend stond als een goede predikant, hield hij zich nu zo bescheiden op de achtergrond, dat hij er de meest eenvoudige karweitjes kreeg op te knappen. Zijn huisgenoten meenden zelfs dat hij niet helemaal bij zijn verstand was. Thank you. Antonius leeft dus in het noorden van Italië in de stilte, de geborgenheid en onopgemerkt. Maar op 22 september 1222 gebeurde er iets bijzonders. Bij een grote kerkelijke plechtigheid waar verschillende Franciscanen tot priester werden gewijd, liet de feestpredikant plotseling verstek gaan. En dat in aanwezigheid van vele gelovigen, waaronder vele hooggeplaatste personen. Men zocht een pater om onvoorbereid het woord te nemen en iemand wees gekscherend naar Antonius. We kunnen er nog altijd Antonius op afsturen. Maar in zijn nederigheid nam Antonius deze opmerking aan als een bevel. Maar dan, hoe zenuwachtig de anderen hem ook probeerden uit te leggen dat het maar een grapje was geweest, was Antonius er niet meer van af te brengen en hij hield er een gloedvolle preek. Nog diezelfde avond schrijft overste Gratianus aan Franciscus van Assisi: aan de Franciscaanse hemel is een nieuwe ster verschenen. Gevolg? Antonius werd onmiddellijk door Franciscus van Assisi overal gestuurd om te prediken. En zo begaf Antonius zich uiteraard in gans Italië, maar zelfs tot in Zuid-Frankrijk, zoals Toulouse, Montpellier, Le Puy-en-Velay, Limoges en ook Noord-Spanje. Tevens doseerde hij theologie, vooral in Bologna. Ook bekwam hij vele bekeringen bij de Kataren of Albigenzen. Zoals ik reeds zei, een ketterij met vooral ook ernstige sociale gevolgen, die we reeds besproken in een vorige uitzending bij het overlopen van het leven van de heilige Dominicus. Zo werd Antonius in november 1225 uitgenodigd om het provinciaal concilie van Bourges bij te wonen. De bedoeling van deze bijeenkomst, voorgezeten door een legaat van de paus, was om een middel te vinden om de vrede in de Languedoc te herstellen, die dus door de Albigenzen, maar ook door onderlinge twisten van de vorsten, ernstig was verstoord. Broeder Antonius wordt gevraagd voor de religieuze en burgerlijke gezagdragers van het koninkrijk te preken. En hij neemt geen blad voor de mond, want hij verwijt de bisschoppen met gedegen bijbelse argumenten hun wereldse en weelderige leven, waarbij ze hun lammeren niet hebben beschermd tegen de gevaren van deze dwaling. Antonius werd ook een gekende raadgever van de heilige koning Lodewijk. In 1227, na de dood van Franciscus, werd Antonius benoemd tot provinciale overste van de minderbroeders voor het noorden van Italië. Maar 3 jaar later vroeg en kreeg hij zijn ontslag, omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij wordt een tijd in Rome raadgever van paus Gregorius IX, samen met een groep Dominicanen en Benedictijnen die belast worden met de door het Vierde Concilie van Lateranen voorgestelde hervorming van de geestelijkheid en de religieuzen. Ook onderhoudt Antonius zich met de paus over de regel van de Franciscaanse orde na de dood van Franciscus, want sommige broeders wilden heel getrouw naar de letter van de regel een strenge armoede blijven beleven, terwijl anderen in overeenstemming met de nieuwe situaties deze strengheid wat wilden versoepelen. De paus zal ten gunste van de laatste beslissen. Bij die gelegenheid mocht broeder Antonius zijn preek houden voor de Heilige Vader, die met bewondering voor zijn kennis van de schrift uitriep: "We zullen hem voortaan Ark van het Testament en Heilige Bewaarder van de Heilige Schrift noemen." In 1231 is Antonius al terug in Padua, vooral voor vastenpreken. Maar hij voelt zijn einde naderen, alhoewel hij nog maar 36 jaar oud is.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
In mei 1231 krijgt Antonius van Padua toestemming om zich terug te trekken op een vredige plek, Campo San Piero, ten noorden van Padua. Hij voelt dat zijn krachten stilaan verdwijnen. Zijn verlangen ontstond om zich te zuiveren, alvorens te verschijnen voor de Heer. Zo was Antonius aan het wandelen in de bossen in het domein die de kasteelheer Tiso geschonken had aan de broeders naast het kasteel. Antonius zag er een robuuste notenboom en deze plek koos hij uit om er zich terug te trekken en om er een hut te bouwen tussen de sterke stammen van de boom. De kasteelheer zelf bouwde deze hut. Tijdens de dag bracht hij er de tijd door voor meditatie en 's avonds keerde hij terug naar zijn kluis. Op een avond wou de vriend kasteelheer op bezoek komen. De deur van de kluis stond op een kier. Een intens licht scheen naar buiten en gaf de indruk dat er brand was. De man duwde de deur open, maar stond als verlamd voor een wonderbare scène die zich voltrok voor zijn ogen. Antonius droeg het kindje Jezus in zijn armen. Toen deze extase voorbij was, zag Antonius zijn vriend kasteelheer Tiso en beval hem met niemand daarover te praten. En het is pas na de dood van Antonius dat de heer Tiso deze gebeurtenis verhaalde. Op 13 juni voelt Antonius dat zijn krachten hem nu echt in de steek laten. Hij laat zich naar zijn klooster in Padua vervoeren. Zijn medebroeder Luc vergezelt hem. Tegen de avond, bijna aan de poorten van Padua, is hij zo zwak dat ze halt moeten houden bij de zusters Clarissen van Arcella. Daar werd hij gelegd in een kleine cel van het klooster. Gans uitgeput, maar nog goed bij geest, wenste hij te biechten, de communie te ontvangen en het heilig olissel. Dan poogt hij nog zijn koningin, de maagd Maria, te eren met een laatste hymne, waarna zijn gezicht oplicht en zijn blik op één punt gefixeerd blijft. Wat zie je? Vroeg broederlijk. Ik zie mijn heer, mompelde de stervende. De doodstrijd is heel kort en de dood volgt heel rustig en sereen. Reeds op 36-jarige leeftijd stierf Antonius op 13 juni 1231 door uitputting en eudeem. Op zijn graf gebeurde het ene wonder na het andere, waarbij het enthousiasme van het volk van dag tot dag toeneemt. De bisschop en de burgerlijke autoriteiten besluiten een delegatie naar de paus af te vaardigen om hem te vragen broeder Antonius heilig te verklaren. In de loop van het onderzoek worden 53 wonderen aan zijn bemiddeling toegeschreven erkend. Op 30 mei 1232, één jaar na zijn dood, een uitzonderlijk korte termijn, verklaart Gregorius de IX Antonius van Padua heilig. Zijn apostolaat duurde nog geen 10 jaar, en toch hadden zijn woorden en daden een internationale invloed en tot de dag van vandaag. In 1946 werd hij als leraar van het evangelie, dus tot kerkleraar uitgeroepen door paus Pius de XII. Hij is de patroonheilige van de Franciscanen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts en uiteraard en daaronder kennen velen hem patroon van de verloren voorwerpen. We komen daarop straks terug. Maar hij is ook de beschermheilige van het land Portugal. En Lissabon, zijn geboortestad, zou de kerk van Santo Antonio zich volgens de overlevering bevinden op de plaats waar hij geboren werd. Het is ook via Portugal, in de tijd van de ontdekking van de nieuwe werelden, dat zijn verering zich verspreidde over gans de wereld. En uiteraard is de basilica di Sant'Antonio in Padua rond zijn graf een druk bezocht bedevaartsoord. We gaan even luisteren naar een volgende lied en zullen het nog even hebben over de volkse kant van de verering van deze heilige Antonius van Padua. En dat heeft te maken met een aantal verhalen uit zijn leven. We gaan luisteren naar het lied Des Antonius von Padua Fisch Predigt op muziek van Gustav Mahler.
Zur Predigt die Kirche findet ledig, er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen sein Dall hier erzogen, Abt Meuler auf Riesen sich zu uns befließen. Kein Predigt niemalen, den Fischen so gefallen. Spitzgurgelte Hechte, die immer zu fechten, sie teilen zerschwommen zu hören den Frommen. Auch jene Phantasten, die immer zu fasten, nicht doch ich, nicht meine, zu Predigt erscheinen. Kein Predigt niemalen, den stopp ich so kahnen.
De heilige Antonius van Padua wordt vereerd, zoals men zegt, als een zeer volkse heilige. Dat heeft te maken met de vele mooie verhalen uit zijn levensbeschrijving, maar ook uit deze van de verhalen in de Fioretti van zijn tijdsgenoot en stichter Franciscus van Assisi. Daar onze tijd beperkt is, heb ik er twee uitgehaald. Op een dag was Antonius eens bijzonder teleurgesteld over de lauwe houding van de gelovigen in Rimini. Om hen beschaamd te doen staan, trok hij naar het strand om dan in Gods naam maar voor de vissen te preken. Die zouden tenminste wel luisteren. En zo was het. Zodra hij het woord richtte tot de golven van de zee, kwamen van alle kanten vissen aanzwemmen en stelden zich in rijen voor hem op. De kleintjes helemaal vooraan in het ondiepe water, de grotere op de achterste rijen. Door met hun staart bewegingen in het water te maken, gaven ze hun instemming met Antonius' woorden te kennen. En dan wordt deze volkse heilige uiteraard aanroepen voor verloren voorwerpen. Van waar komt waarschijnlijk deze aanroeping? Op een dag had Antonius eens een bijzonder kostbaar boek verloren. Een boek door hem zelf afgeschreven met psalmen, voorzien van aantekeningen die hij had gemaakt, met het oog op de lessen welke hij aan zijn medebroeders in opleiding gaf. Maar waaruit hij tevens bad, mediteerde en studeerde. Antonius bad vurig om het verloren voorwerp weer terug te krijgen. Niet lang daarna werd het keurig bij hem terugbezorgd. Wat was er gebeurd? Een novice die een paar dagen tevoren was uitgetreden, had het meegenomen, maar had door spijt achtervolgd het boek uit eigen beweging weer teruggebracht. Er valt uiteraard veel meer te vertellen over deze volksheilige, zoals over zoveel anderen. Om af te sluiten gaan we nog even blijven stilstaan bij deze aanroeping van deze heilige voor verloren voorwerpen. Voor de grap gooi ik er even Louis de Funès tegenaan, maar daarna horen jullie als het ware de heilige Antonius zelf, die in een preekje wat spirituele diepgang wenst te geven over deze smeekbede, toevallig op het internet gevonden.
Saint-Antoine de Padoue, faites-moi trouver un dépanneur. Qu'est-ce que je fais? Réparer mon bateau, ma voiture et engager un autre chauffeur. Un catholique, cette fois je vous le promets, Saint-Antoine. Un catholique comme vous, comme moi, comme le bon Dieu.
U kent mij als de heilige van de verloren voorwerpen, Antonius van Padua. Wie weet hoe vaak u gebeden heeft... Heilige Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn sleutels vind of wat u dan ook kwijt was. Meestal staat de goede God mij toe u te helpen. Maar hoe ik aan die titel gekomen ben, de hemel mag het weten. Of het moest zijn vanwege die preek die ik ooit hield. Een preek waarvan de mensen nogal onder de indruk waren. Ja, ze schrokken er zelfs van. Dat komt omdat het evangelie soms zo duidelijk is. Maar als het iets anders zegt dan wij mensen willen horen, luistert men liever niet. Zo had ik ooit de preekbeurt in Rimini aan de kust. De mensen wilden niet luisteren naar het woord van God. Toen ben ik naar het strand gegaan en heb een preek voor de vissen gehouden. Die luisterden wel. En weet u wat het gekke was? De mensen kwamen toen wel kijken, om te zien wat voor idioots ik stond te doen. Zo hield ik ooit een preek bij de begrafenis van een rijk man. Zijn hele leven had in een teken gestaan van schraapzucht en gierigheid. Hij zat op zijn centen. Tijdens zijn uitvaart in de kerk riep ik, weet u wat onze Heer Jezus zegt? Hij zegt, waar je schat is, daar is ook je hart. Nou, Ik daag u hier in de kerk uit naar het huis van deze man te gaan. Doorzoek zijn schatten en ik geef je de verzekering dat je er zijn hart zult aantreffen. Dat riep ik. De mensen deden het. Ze zijn naar het huis van die man gegaan en inderdaad, men stootte op een echt mensenhart van vlees en bloed. Het klopte nog. Zou dat verhaal de reden zijn dat ik nu word vereerd als de heilige van de verloren voorwerpen? Dan heb ik maar één vraag voor u vandaag. Hoe zit het met uw hart? Als ik op uw uitvaart een preek mocht houden, en ik zou weer die tekst van onze Heer Jezus als uitgangspunt nemen, waar je schat is, daar is ook je hart. Waar zullen ze na uw dood uw warm kloppend hart vinden? 13 juni, Antonius van Padua.
Ken een kapeltje, heilige Antonius, du nur kannst mir helfen, heilige Antonius, bin schon oft bei dir gewesen, heilige Antonius, hast in meinem Herz gelesen, so wie in einem Buch. Und wenn auch die Not noch so groß ist, ich weiß einen Ort, der dir Trost gibt. Da strahlt wie ein Stern in der Dunkelheit das Licht der Hoffnung auch in schwerer Zeit. Kenn ein Kapellchen, heiliger Antonius, du nur kannst mir helfen, bin schon oft bei dir gewesen, heiliger Antonius, hast in meinem Herz gelesen, so wie in einem Buch. Wer sagt, dass das Leben schön ist, auch wenn das nicht immer zu sehen ist, es kommt alles so, wie es kommen muss, und manches, das verstehst du erst am Schluss. Kapellchen, heiliger Antonius, du nur kannst mir helfen, heiliger Antonius, bin schon oft bei dir gewesen, heiliger Antonius, hast in meinem Herz gelesen, so wie in einem.
Beste vrienden, wat dachten jullie van nog een korte uitstap voor vandaag in deze uitzending? Het is een kort verhaal uit de vele overleveringen. Hebt u al gehoord over Nuestra Señora la Virgen de la Enchina? Vertaald, Onze Lieve Vrouw of de Maagd van de Steeneik. U hoort wellicht de Spaans klinkende woorden en inderdaad, we bevinden ons in het Noord-Westen van Spanje in de streek van de gemeente Ponferrada in de regio Castilla en León. Het is de laatste grote plaats op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, een 200 kilometer meer westwaarts gelegen. In de middeleeuwen is gekend het grote kasteel als Spaans hoofdkwartier van de Tempeliers. De naam Ponferrada klonk in de oren in 2014 tijdens het wereldkampioenschap wielrennen. Maar daarover zal ik het niet hebben, maar wel over een gebeurtenis op 9 mei 1225. De overlevering vermeldt. Een landbouwer aan het werk hoorde dat er een tak afbrak van een van de enorme steeneiken die zich op verschillende plaatsen in het veld bevonden. Wanneer hij op de plaats aankwam, zag hij dat de tak afgebroken was door het gewicht van een houten beeld van de Heilige Maagd dat zich plots in de eik bevond. De landbouwer haalde het beeld uit de boom, nam het mee en toonde het aan de pastoor van het dorp. De pastoor nam het niet au sérieux en plaatste het beeld ergens in een hoekje in de dorpskerk. Ondertussen keerde de landbouwer terug naar zijn veld, maar stelde vast dat op de plaats waar de tak afgebroken was, er nu olie vloeide uit de stam. De landbouwer bracht dit wondere nieuws opnieuw over aan de pastoor, maar kreeg weer geen aandacht. Een plaatselijke rijke landeigenaar interesseerde zich echter des te meer in de gebeurtenissen en hij kocht de terreinen op, maar met de intentie miraculeuze effecten aan de olie te kunnen toeschrijven. Maar de overlevering vermeldt dat na de aankoop de olie stopte met vloeien. Later gaf men er zich echter rekenschap van dat andere steeneiken, die zich buiten de verkochte terreinen bevonden, bijzondere eikels als vrucht begonnen te dragen. Er bevond zich steeds op de gladde schil een ruwheid waarin men het beeld van de Heilige Maagd kon zien. Ook dit was een merkwaardig feit. Nu, dit is één verhaal. Een andere versie gaat verder terug in de geschiedenis. De website van het bisdom Astorga vertelt onder meer hoe in het jaar 450 het eerste beeld van Maria uit Jeruzalem meegebracht werd door bisschop Toribio. In de 9e eeuw verborg de heilige Genadio het beeld om het te beschermen tegen de aanvallen van de moslims. Maar hij verborg het echter zo grondig dat het pas rond 1300 teruggevonden werd en dit wanneer de tempeliers hun kasteel in Ponferrada begonnen te bouwen. Voor de constructie van hun kasteel hadden ze veel hout nodig en toen ze een eik omhakten, spleet deze in twee en in het midden zagen ze een soort nis waarin een beeld in Byzantijnse stijl van de Heilige Maagd en het kind stond. Dit gebeurde op een 8 september, de feestdag waarop de geboorte van Maria in de kerk wordt gevierd. Het huidige beeld die nu te zien is, dateert uit de 16e eeuw. Nu, wat ervan is, het is alleszins zo dat tot vandaag de dag er een bedevaartsplaats is. Vermeldenswaardig is dat Ons Lieve Vrouw in Fatima ook verscheen in een eik. Zo werd het beeld van deze maagd van de steeneik pauselijk gekroond in 1908 en Maria kan er vereerd worden in de basiliek van Ons Lieve Vrouw van de steeneik in de stad Ponferrada. Beste vrienden, we gaan nu luisteren naar de sfeer tijdens een processie en het lied ter ere van deze Nuestra Signora la Virgen de la Encina. Ik dank jullie dan ook zeer hartelijk voor het luisteren en afspraak op een volgende halte met Maria.
Nuestro pueblo, salve María, bendita nuestro pueblo que